Hallo en welkom bij aflevering 171 van de AFCP-podcast. De week na de Conference Championship Finals in de NFL. Dat wil zeggen dat we nog maar één wedstrijd te gaan hebben en dat we er twee achter de rug hebben. En daar gaan we ons vandaag ook rustig mee bezighouden. We gaan nog niet naar die wedstrijd van volgende week kijken. Binnen twee weken, excuseer. Anders was Frans hier al niet meer geweest. By the way, goedenavond Frans.
Dag Dirk.
Voilà, kijk. Wij gaan de komende weken trouwens nog meer samen te horen en te zien zijn. Daarover later meer. Maar vanavond gaan we dus de Conference Championship Games fileren die het afgelopen weekend in de NFL gespeeld zijn. U kan live commentaar geven zoals Les Driessen hier doet. De meeste luisteren gewoon achteraf, geen enkel probleem. Maar als je een mening hebt of een mening hebt over onze meningen, zo gaat dat dan, mag je die altijd geven. Kunnen we er iets van zeggen. Dus ja, Frans, jij hebt twee wedstrijden zondagavond in een marathon gedaan met Jurgen Nijs.
Ja.
Dat was toch wel een hele... Enfin, beproeving zal het niet geweest zijn, maar dat is toch heavy, zal ik maar zeggen. 7 uur voetbal, of is dat met alle plezier gedaan?
In principe is dat met alle plezier. Wij zien wel, als wij daar ons klaarstomen voor de wedstrijd, en we zien daar de mensen van het gewone voetbal in en uitkomen... Ja, als zij horen dat wij 3,5 uur na elkaar wedstrijden doen, dan schrikken ze wel even.
Ja.
Ja, ik moet er wel bij vertellen, er zitten ook breaks tussen. Een voetbalwedstrijd is 45 minuten, je moet hem ook helemaal, 2 keer 45 moet je de hele tijd volpraten. We hebben regelmatig die 2-minute breaks, maar
ja.
In de playoffs hebben wij break en dan de andere break praten we vol. Ja, gelukkig. Jurgen en ik, zelfs 10 jaar geleden, hadden al een podcast. Wij waren ook de eerste die met een GoPro tijdens breaks, dan nog bij Sporting Telenet, gewoon dat aan elkaar praten. Dus in feite, ja, voor ons is dat eigenlijk geen probleem om dat te doen. En ik moet er ook bij vertellen, als het bijvoorbeeld 's nachts om 3:30 of 4 uur, dat wil zeggen 24:03 is, en het is nog 1,5 quarter te gaan. Ik denk dat je dan ook wel iets lastiger hebt. Maar wij hebben eigenlijk voor beide wedstrijden, en ook zeker de laatste, tot op het einde spannende wedstrijden gehad. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk volledig in de game bent. En dat het echt vliegt, zal ik zeggen.
Ja, er waren ook een paar Vlaamse fans die gewoon van de zetel, of waar ze ook keken, alles meegemaakt hebben. Respect voor die mensen die daar tot 3:30, 4 uur wakker gebleven zijn. Nu, ja. De lol begon om 9 uur 's avonds hier, onze tijd, met Ravens tegen Chiefs. Dus de number one Ravens was het tegen de number three Chiefs, zeker. Denk ik dat het was. Ja, spoiler alert, of niet, die wedstrijd is geëindigd op 17-10 voor de Chiefs. Wat gaan wij doen? We gaan het verhaal van de wedstrijd een beetje vertellen. Althans, ik ga dat doen. En dan ga ik onze analist zijn mening daarover laten geven. En dan gaan we kijken of dat ik met die mening akkoord ben of niet. En eens kijken of dat iets geeft. Nu, goed. Ravens-Chiefs. Chiefs wonnen de TOS. Kozen ervoor... Ja, we gaan niet alles in detail zeggen, maar dit is wel nog belangrijk, vind ik. Kozen ervoor om de bal niet te... ze kozen ervoor om de bal aan de Ravens te geven... En die deden daar al direct niets mee. 3-and-out. Ja, Frans, misschien eerst. De Ravens begonnen daar, en dat is misschien atypisch, met conservatieve playcalling. De eerste drive is normaal gezien zeer scripted. Als dat misloopt, dan zit het al een beetje fout voor de drive de rest van de wedstrijd.
Voor mij was het duidelijk dat de teneur van de wedstrijd heel vlug gezet was. Omdat je toch, je zag wat in het begin wel wat runs, en dan plotseling leek het alsof Lamar voor de rest van de wedstrijd vooral gepast heeft of zelf gelopen heeft. En uiteindelijk, voor een wedstrijd heb je altijd de narrative, dat je zegt van hier moet je op letten, dat zal belangrijk zijn. Ja, als je key to the game zegt, laat de Chiefs maar proberen een van de beste of de beste run-offense van de NFL stoppen. Ik wil nog zien hoe ze het gaan doen.
Ja.
En dan laten de Ravens na om te runnen, met uitzondering van Mahomes een beetje. ja, dan sta je eigenlijk bijna gans de wedstrijd een beetje met je open mond te kijken, dat je dan ziet dat Monken erin geslaagd is om, ja, dat stigma van Lamar Jackson is een running quarterback een beetje weg te nemen, door hem ook zeker te laten passen en veel te betrekken in de passing game. Maar hij heeft zeker een goede arm, om dan te zien dat je eigenlijk die wedstrijd hem alleen maar willen laten passen. En vooral, het leek erop alsof ze dachten dat ze de Chiefs konden verslaan met die swing passes rechts, ja, en links naar de running backs. En dat ging voor geen meter.
Nee. Ja, spoiler alert. Nummer 2, Lamar Jackson, was 20 voor 37 met 1 touchdown en 1 interception. Dat is te weinig. Maar goed, hoe ontwikkelde die wedstrijd, ja,
nee,
zich?
Ja, oh. Ik 20 van 37 is niet goed. 272 yards, dat is niet slecht. We hebben in de playoffs soms quarterbacks zien winnen. Want Mahomes had er ook maar 241, had wel een hogere percentage, 30-39. We hebben quarterbacks zien winnen met 180 yards passing. Dat, ja, is het, ja, probleem niet. Het probleem is dat normaal gezien, want uiteindelijk, ja, die statistieken van Lamar, 272 en 54, dat is over de 300 yards waar hij verantwoordelijk voor is. Dat is in principe niet zo slecht, maar er werd gewoon niet gescoord.
Ja, oh ja, dus ik zei ook nog 1 touchdown, 1 interception. Het was de laatste stuk, dat zeker niet goed was. Goed, de Chiefs krijgen de bal en die, ja, zeker die pakken wel een goede, pakken uit met een goede afwisseling van run en pass. Een paar goede ballen op Travis Kelce, die hem dan ook vangt in de endzone. En direct 0-7. Hebben daar de Chiefs al voor een stukje de wedstrijd gewonnen, Frans, door te zeggen van kijk, we hebben hier Pacheco, we hebben hier Kelce, we hebben hier Rice. Ja, probeer ons maar te stoppen.
Ik denk niet dat ze het dan al gewonnen hebben, maar wat ik wel het gevoel had, is het lijkt wel alsof de Chiefs beter voorbereid waren dan de Ravens. En je hebt een beetje de indruk dat de Ravens eigenlijk zeiden van als wij ons spel spelen en ons niet specifiek laten we zeggen, bezighouden met de Chiefs, dan zijn we beter en dan gaan we dit winnen. En het, ja, lijkt wel op alsof we along the way in de wedstrijd door hadden, oh my god, wij zijn niet goed voorbereid en failing to prepare is preparing to fail. We hebben geen tweede optie. Wij leken het niet te vinden. En vergeet ook niet, die defense van de Ravens, ja, die kan je niet slecht noemen. Die heeft
maar
17 punten geslikt in, ja, die wedstrijd. Dus ja.
Ja, daar zal het inderdaad waarschijnlijk niet aan liggen. De drive erna, dus de Ravens staan 7-0 achter, krijgen de bal. By the way, gaan ervoor op 4th-and-1 en halen het, ik denk met een run van Lamar, van op de eigen 35. Ook dat gaat later in de podcast nog eens terugkomen, maar dan met een andere afloop. Paar goede runs en dan, ja, Lamar met een van de plays van de wedstrijden, die danced in de pocket, ontsnapt daar een keer aan de sack. En gooit dan een diepe bal naar Flowers, die uiteindelijk diep gelopen is, en 7-7. Op dat moment was het enthousiasme ook in onze Discord-groep nog heel groot, van ja, het gaat hier op en neer. De beide quarterbacks zijn in orde. Ja, zag je het dan nog goed komen, denk ik, Frans, voor de Ravens? Want het was een goede drive eigenlijk wel.
Ja, niet alleen voor de Ravens, maar ook voor de wedstrijd. Je denkt gewoon, ja, oké, 14 punten in de eerste quarter. Ja, doe dat maal 4 en je hebt er gemakkelijk 50 plus, dus dit wordt hier misschien nog wel een shootout, of toch zeker dat beide teams meer dan 24 punten kunnen maken en dan wie de laatste de bal heeft kan winnen, ja, winning field goal misschien. Dat was dan het gevoel dat je had toen Baltimore dat weer recht trok.
Ja, ja, oké. De drive erna, Mahomes met een identieke play van Lamar, die staat ook een beetje te dansen in de pocket. Gooit dan echt een gekke pas naar Kelce. Hoe dat die vangt, ja, snap ik al niet zo goed. Maar het was een mooie catch. Houdt de drive zo levend. Dan nog een mooie run van Mahomes. En Pacheco, die hem uiteindelijk binnenloopt, 14-7. Dus de Chiefs 2-2 aan de wedstrijd begonnen. Dus hen kan je zeker niet verwijten dat ze, failed to prepare waren.
Nee, en ook weer Kelsey is te oud, Kelsey heeft het niet meer, Kelsey zal het niet meer doen.
34, ja. Taylor Swift, bla bla bla.
Ja.
Uiteindelijk is iemand een sterren. Ja.
Ja, 11 voor 116. 11 targets ook, hè? 11 receptions voor 11 targets. En ja. Wat je ziet is, soms gebeurt het, men zit heel het seizoen te neuten over het feit, die jongens hebben geen, die Chiefs hebben geen number one receiver. We hebben het gezegd tijdens de wedstrijd, het is duidelijk, die Rashee Rice is dat wel. Hij is dan misschien niet die diepe threat, die Randy Moss of die sommige van die receivers die gewoon heel diep en altijd, maar hij kan alles aan. Hij kan vanuit de slot, hij kan die korte passes over het midden, hij kan die slants doen, hij kan die sidelines doen. Hij is een goede route runner. Hij zoekt de opening in de zone op en kan af en toe wel eens diep gaan. Maar je zit erop te kijken en je denkt bij jezelf, hoe is het mogelijk dat je Kelsey 11 ballen laat vangen? En ik weet hoe het in elkaar zit in American Football, want ik zie soms mensen op Discord of op socials over alle soorten dingen naar boven halen. Playing football is hard, coaching football is hard, is allemaal niet gemakkelijk. Maar op een of andere manier weet je, als je Kelsey zou eventueel dubbelcoveren, dat er opening komt, ik begrijp dat wel. Maar probeer dat dan misschien wel te doen. Maak er een doel van dat je die Kelsey verstoort, dat je hem op de line of scrimmage, dat je hem een shoulder bump geeft, dat je hem uit zijn groove probeert te halen. Af en toe is een penalty slikken tegen hem, waarom niet? Maar niet dit. Dit was gewoon running roughshod over your team. Hij liet het doen. Gelukkig, met als outcome maar 17 punten in totaal. Maar spijtig genoeg, was hij het verschil in deze wedstrijd voor de Ravens dan. Hè?
Ja, ja. Ja, nee. Laurens die kon niet in de podcast komen. Maar die had wel te zeggen van ja, Kelsey speelde nog nooit zoveel uit de slot. 7 catches, 11 catches zijn dat dan. 7 catches uit de slot zullen dat zijn. En dan voornamelijk om Kyle Hamilton te laten declaren. Dus om die Ravens defense, die jonge Ravens defense, een beetje gek te maken. Toch een beetje de andere gameplan dan dat ze op film gewoon zijn. En zo krijg je dan 11 catches dan.
Maar dat is de basis van playcalling. Hè? Ik heb dat zo lang gedaan en zo graag gedaan. Je staat daar aan de zijlijn. Je hebt een gameplan en je hebt plays. En dan heb je een situatie en een down en een distance op een plaats in het veld. En dan weet je, normaal gezien doe je dit, of je doet het omgekeerde, of je hebt nog een optie die niemand nog verwacht. En dat is wat je moet klaar hebben. En als je dan plotseling ziet, oh, die Kelsey die loopt hier vooral uit de slot. En wij hebben gezegd tegen Hamilton, ja, je moet hem wat in de gaten houden. Maar dan, we kunnen Hamilton iedere keer naar daar trekken, want we hebben
hem... Ja, hij is een safety,
Hij is een safety. Dat wil zeggen, strong safety mag op de tight end staan, dat is het probleem niet. Hij mag ook travelen daarmee. Maar soms maak je het gewoon te ingewikkeld. Je hebt, vroeger speelde je man of zone en nickel of dime of whatever. En nu heb je hebt man, zone en je hebt 3 deep en 4 deep, en je hebt een soort hybrides, en je hebt dit, en je hebt dat. En ik denk dat de coaches het soms zo ingewikkeld maken, want het is nog altijd atleet tegen atleet. En natuurlijk, als je een beetje outnumbered bent in sterkte, dat de anderen betere atleten hebben, sneller zijn, whatever, dan moet je gameplan beter zijn, dan moet je positionering van je spelers, je opstelling, moet je dan daar beter op instellen. Mm-hmm. Maar ja, dan zie je dat hij veel vanuit de slot werkt, dat iets met Hamilton doet, maar waar is je adjustment dan? Heb je niets achter de hand? Dacht je alleen maar, hey, weet je, wij denken dat we echt een kans maken om die Chiefs onder de 20 punten te houden, en wij gaan er sowieso meer dan 20 scoren. So, who cares? En ik zie dat, eigenlijk zou je dat niet kunnen zeggen, dat heeft met Harbaugh te maken, maar ik zie het gewoon aan de demeanor van Jackson. De demeanor van Jackson is altijd, als ik naar die gast zijn gezicht kijk, het lijkt wel alsof dat uitstraalt, kom goed, kom in orde. Ja. Maar het kwam niet goed. Het ging gewoon niet.
Nee, want wat er dan gebeurde op de volgende play of drive was, Ja, de Ravens krijgen uiteraard dan de bal terug. Hij wordt gesackt. Een strip sack eigenlijk met een fumble erbij door, was het Ominahu? Dus ja, is dat critical mistake number one? Of ja, gewoon een sterke defense van de Chiefs. Het is maar hoe dat je het benoemt. Met daarna wel direct een fourth down stop, dus het kost hen eigenlijk niets. Dan ja, een beetje crazy play, Lamar die zijn eigen pas vangt. Ik heb niet naar jullie kunnen luisteren, maar ik kan mij inbeelden dat het wel wat enthousiasme met zich weerbracht van een quarterback die zijn eigen pas vangt. Ook daar gebeurt dan weer niks mee en uiteindelijk critical mistake number two volgens mij, en dan komen we een beetje naar een ander thema uit de wedstrijd. Jones, die echt Mahomes in het gezicht slaat tijdens een rush op hem. En dan een penalty met zich ja, tegenkrijgt natuurlijk. En het zal niet de laatste zijn. Ja, hoeveel gaten hebben de Ravens in hun voet geschoten tijdens die wedstrijd? En waren dit dan de eerste?
Ja, er zijn een paar zaken die je moet weten. Je hebt, stel dat de Chiefs tegen de Ravens spelen in het begin van het seizoen, of week 9, of week 17, of playoffs, en wow. Alle plays zijn hetzelfde, alle plays zijn hetzelfde, begin van het jaar gaat er veel zaken gecalled worden, veel penalties zijn, ja. En dat heeft te maken met, ze komen net van die training camps, de referees zijn daar geweest, hebben nog eens gezegd, opletten, dat mag je niet doen, daar moet je voor. Hé. Dan begint dat wat af te vlakken in het midden van het seizoen. Dan op het einde komt er wat refocus. En in de playoffs moet je je plan daar ook op instellen. Je plan is, je kan iets agressiever zijn. Je kan iets meer doen. Natuurlijk, geen blatant pass interference. Of iemand in plaats van te blokken, werkelijk tackelen. Want dan krijg je ook die penalty. Maar je kan altijd iets meer. Iets meer handchecking, iets meer het duwtje, het trekje. Iets meer, dat kan allemaal iets meer, omdat die scheidsrechter, die referees, die zijn zo verschrikt, dat op het einde van het spel dat men gaat zeggen dat zij de ja. uitslag hebben beslist. Hé? Want we weten ook wel, een keer een bad call hier en een bad call daar, en dat kan wel een keer, en je kunt ook niet alles zien. Maar als ze gewoon, ja, alles maar vlaggen en alles maar vlaggen, dan schuiven ze heel die wedstrijd naar de kloten. En dat wil je ook niet. Dus je moet ook weten in je gameplan, ik kan iets meer doen. De Patriots vroeger, die rekenden daar gewoon op. Die deden het gewoon. Ik heb nog wedstrijden ook gezien van teams in de playoffs die gewoon de referees uitdaagden. Van, je kunt niet geloven wat dan hier allemaal gaan proberen om alleen maar te wachten om te zien wat je uiteindelijk gooit. En dan zeggen ze, ah, ze gooien alleen maar dit, dan kunnen we alles daaronder blijven doen. Dus dat is ook een deel ervan. En ook weer iets waar ik van denk. En wat je ook ziet is natuurlijk, we gaan er straks wel nog iets over zeggen, maar ik ben dus... Ik was geen fan van Bill Belichick, maar als coach moet je hem respecteren dat hij altijd tegen zijn team zei, jongens, als we geen fouten maken, als we geen interceptions gooien, als we de 5 points of pressure, als we geen bal fumblen, ja, en als we geen penalties maken, en ook geen persoonlijke penalties die niks te maken hebben met het spel, dan gaan de andere fouten maken en we gaan erop kapitaliseren. En ze hebben zo heel veel wedstrijden gewonnen. En hier zag je ook weer, ik kan niets verkeerd zeggen over Harbaugh, hij is al lang coach, heeft de Super Bowl gewonnen, heeft waarschijnlijk genoeg discipline en controle over de spelers, maar weer en opnieuw zitten er dan altijd spelers tussen die niet weten, die denken, die alles alleen maar door de camera van hun eigen ogen zien. Die niet denken van, ik sta hier met een team op dat veld, en mijn persoonlijke reactie, mijn dit, mijn dat, dat kan een effect hebben. Ik moet dit in toom houden. Die slagen er dan niet in. En ik vind het nog altijd, het gebeurt heel veel, dat ik teams die aan elkaar gewaagd zijn, dat ik een team zie verliezen, waarvan je op het einde niet moet zeggen turnover, meer of minder turnovers, dat kan. Maar unforced errors. Dingen die je jezelf hebt aangedaan. En de Chiefs hebben zichzelf weinig aangedaan.
Eigenlijk niks. Hè? Ik ben er nu, tenzij dat je die uitleg aan het geven bent, aan het zoeken naar kritieke fouten van de Chiefs of de Chiefs coaching. Nu, zo dadelijk kom ik wel op dat het eigenlijk niet veel positiefs heeft opgebracht, maar zeker ook niet veel negatiefs. En als ik dan bijvoorbeeld, we gaan wat verder in de wedstrijd, misschien al eens kijken voor Clowney, ja, die daar ook nog eens Mahomes neermaait.
Ja, maar ik wil er nog eventjes op terugkomen. dan heb je bij bepaalde zaken gewoon alles voordeel. Kansas City geen enkel fumble verloren, Baltimore 2. Kansas City geen interception, Baltimore 1. Dat kan je nog zeggen, oké, dat is dan een teken aan de wand dat Kansas City gaat winnen. Maar daarboven dan nog eens, ook maar 2 sacks allowed, Baltimore 4. En dan penalties, 3 voor Kansas City, 8 voor Baltimore.
Ja. Tja. Nu, een van onze luisteraars zegt hier, Michiel Engelo, 4 penalties waren uitgelokt. Kevin De Bever gaf dat ook aan, dat er wat penalties door Kelsey waren uitgelokt. Dat kun je dan slim noemen, maar het ging erover, zegt hij. Op het einde zag ik wel enkele PI's die duidelijk niet gecalled werden. Maar er is geen enkele PI volgens mij gecalled van de hele wedstrijd. Is dat dan hetgeen dat je zegt van, ze gaan de PI's gewoon doorlaten, maar zet je helm niet op de kin van de quarterback, want je krijgt een roughing the passer tegen. Gewoon,
wat je zag is, de NFL is ook wel zo slim tegenwoordig, dat als er geen penalty is, dat ze niet vanuit de 16 angles het nog eens tonen.
Ja.
Juist. Als er een penalty is, dan zoeken ze de angle waar ze kunnen tonen wat het was. Dus we hebben nog veel, veel dingen niet gezien. Maar ik zag wel veel handchecken. Het handchecken werd ook toestaan. En ik heb wel een paar keer gezien dat voor het handchecken of erna, zag ik niets dat eigenlijk voor mij een grote fout was om te zeggen, dit is een penalty.
Ja.
Maar kijkers moeten dan natuurlijk beseffen dat als het geen penalty gecalled is, dan had de NFL zeker niet een hoek zoeken om te tonen dat het wel één was. Nee, tenzij dat je heel het publiek hoort boeroepen of zo, dat je toch iets moet doen. Ja. Maar, en natuurlijk, sorry dat ik het moet zeggen, maar ik kan me toch niet voorstellen dat er mensen zijn die of nu kijken naar ons, of die naar de podcast luisteren, die denken dat dat bad sportsmanship is als iemand erin slaagt om een ander een penalty te laten doen. Ja. Dat slimmer zijn, hè? Ja.
Ja, ik zie het niet graag gebeuren, moet ik wel zeggen, maar
het enige dat ik niet wil hebben, is dat Mahomes heel de tijd daar staat ik moet een penalty, het is een penalty. Dat was ook een beetje, Brady was ook zo. Hé. Bij iedere, dat er een vinger op hem gelegd wordt, stond hij daar met zijn armen te molen wieken. En Mahomes begint dat ook wel te doen.
Ja, hij staat licht op zijn voeten als hij aangeraakt wordt, moet ik wel zeggen.
Maar ik zie ook in de comments, Michiel Angelo zegt, ik bedoel vooral nadat de play al dit is. Maar je ziet ook bijvoorbeeld, ik kon het niet verdragen en het ging ook niet gebeuren. Ik zei als headcoach, ik zei tegen die spelers, je praat niet tegen de tegenstander en niet tegen de scheidsrechter.
En als je NFL doet, wordt er wel wat anders gedaan.
En als je het doet, dan lig je eraf.
Ja.
Dat was een tamelijk simpele regel. En dat gebeurde niet. Maar die scheidsrechter die de wedstrijd deed van ons team, die wisten sowieso, alleen de captain of de coach gaat tegen ons spreken. En als ze tegen ons spreken, is omdat het serieus is. Ja, en als er dan spelers zijn die zich laten jennen en laten uitdagen, ja.
Ja, we zullen later zien dat er nog een speler zelfs zijn eigen hand openslaat. Goed, we gaan even terug naar de wedstrijd, Frans, want we zaten nog net voor rust. De Chiefs kregen nog eenmaal de bal, onder andere dan een drive met die penalty op Mahomes. Geraken in field goal range. Mahomes wordt gesackt, volgens mij moet terug out field goal range. En dan toch nog een bal, ik weet niet of het terug op Kelsey was, ik denk het wel eigenlijk, om terug binnen field goal range te maken. En Butker met de 52-yard field goal straight down the line. Misschien, denk ik, als we de Super Bowl gaan voorbereiden, zal Butker versus Moody wel een onderwerpje van mij worden, denk ik. Maar 17-7 aan de rust. Op zich niks aan de hand voor de Ravens. Maar, en je mag zo dadelijk dan je opinie ervan geven, maar ik vind dat dus dat de Ravens zich na rust het zelf laten liggen hebben, want wat hebben de Chiefs na rust gedaan? Punt, 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 end of games. End of game. Ja. Als je daar niks mee doet, heb je je eigen ruiten ingegooid met 10 punten achterstand.
Ja. Zo is het. Er is gewoon niets anders. Hè. Nu, ik wou nog iets zeggen over, ze hebben niet veel penalties tegen gehad, de Chiefs, maar net voor halftime hadden er 2. Rashee Rice maakte een touchdown, maar die was nullified.
Ja, ja, 2 holdings waren het. Hè.
Ja, en dan Dat was er nog een penalty.
Ja, ik denk dat twee holdings waren gewoon. Dus ja, twee holdings vlak na elkaar. Eenmaal achteruit en dan gewoon de tweede maal touchdown die niet doorging. Ook
twee
achteruit.
Keer Smit. Twee keer Smit. Dus, en dan uiteindelijk dan toch nog die field goal kunnen maken. Maar dan zie je wel uiteindelijk de Ravens hebben gewoon drie punten gemaakt in twee quarters. En dat kun je
thuis ook nog eens, eigen stadion, eigen fans. Kansen genoeg gehad volgens mij, dat je achteraf kan zeggen van de Ravens hadden dit moeten winnen, of is dat overdreven? Als je de Chiefs op 17 punten houdt, de Chiefs met Patrick Mahomes, met Travis Kelce, 17 punten slechts tegen gehad, dan kan je die defense volgens mij niks verwijten en ligt het gewoon aan Lamar de choker. Het is een onderwerp. Heeft in de playoffs alleen nog maar gewonnen van Ryan Tannehill en van CJ Stroud tot nu toe.
Ja, maar uiteindelijk is het ook zo, en we hebben het al vermeld in de podcast in de playoffs, de chief defense lijkt iedere week beter te worden.
Ja, die steen goed, maar ook
Die staan er, ja. En daarnaast is het zo dat ik heb wel de indruk, ik voelde dat heel de tijd in de wedstrijd, het leek wel alsof de Chiefs zeiden, wij hebben eigenlijk nog een soort reserve aan plays en aan situaties en aan dingen die we kunnen doen tegen jullie.
Voor als het nodig is.
En zolang en als het nodig is. Dat had echt het gevoel.
Ja, ik denk dat iedereen dat gevoel wel een beetje had van, de voorsprong was klein.
Ja.
Maar niemand dacht van dat die Ravens er nog echt gingen overkomen.
Nee, heel raar, hè?
Ja, dat was mijn gevoel ook. Maar
die Chiefs speelden toch ook op die manier, wat je zou dat zeggen. Hey, we gaan straks ook over de NFC praten. Dus dan zeg je, je moet altijd op de gaspedaal, go for the juggler, zoveel mogelijk scoren, maak er een two-score game van, als het zo vlug mogelijk, en zeker twee touchdowns, en neem risico's, en bla, bla, bla. Nee, je voelde gewoon, de Chiefs hebben de wedstrijd in de hand. Ook Spagnolo, de defensive coordinator, die meestal in de tweede helft aanpassingen niet alleen doet naar de wedstrijd, maar ook gewoon andere dingen dan in de eerste helft, zodanig dat je weer een beetje verward bent.
Ja.
En dan geen oplossing hebben. En voor mij, ik word daar gek van.
Ik ga je nog een klein beetje gekker maken, Frans.
Ja,
okay. Er volgden wel een paar mooie acties nog wel, waaronder één diepe bal naar Zay Flowers, die uiteindelijk landt op de 10-yard-line, maar staat dan wat te taunten boven zijn tegenstander. Hoe ver zou jij je voet begraven hebben in het achterste van Zay Flowers als coach, die dan 15 yards achteruit moeten?
Way up there, way up there. Iedereen zegt, ja, dat speelt allemaal geen rol. Speelt geen rol. Weet je wat je gedaan hebt? Je hebt een ander speler in zijn eer getast. Je hebt op iemand proberen te staan. En weet je wat die kerel dat gedaan heeft, een paar plays later? Die zei, ik ga jou terug hebben. En die sloeg dan de bal uit je handen, net voor de eindzone. Die kerel, dat is degene waar die je getoond hebt. Hè? Dat is dan wat men karma heet. Nee, het is... ik begrijp het. Je bent een ster. Je bent een...
Dat is een rookie. Het is een rookie, zei Flowers. Het is dat ik misschien
iedereen,
niet goed begrijp.
Maar... Iedereen... doet jou ook in de hemel prijzen, bla,
ja,
bla,
dat
bla.
Wel, dus dat in de conference championship.
Op het veld zijn er regels. En ik dacht eerst nog, toen hij de bal richting een speler over iemand staan... Nee. Hey, weet je hoe moeilijk het is om 15 yards te halen? Heel moeilijk. Het was gewoon... Ik dacht dan, de wedstrijd is voorbij. Want uiteindelijk, een paar plays later, maakte hij bijna een touchdown. Ik dacht, wedstrijd over.
Ja.
En ik heb wel een paar keer de mimiek van Harbaugh gezien. En ik heb zo de indruk dat hij dat team niet volledig onder controle had. Ik zie dat. En ik vind het ook heel raar, het verschil tussen de twee quarterbacks. Mahomes, die blijft... altijd respectvol en die zal luisteren als een coach. En ik zie Lamar meer uitstralen van, ja maar, ik draag dit team hier. En jullie mogen blij zijn dat ik hier ben. En toch een beetje die sfeer meer. Nu, daarnet wou ik nog zeggen, waar ik een rant over beginnen, was dit. Ik heb ook nog wedstrijden gehad waar het soms moeilijker ging, of dat ik moeilijker om er door te gaan, of gelijk wat. En dan wist ik, oké, nu moet ik werken rond een setup play. En ik had iets dat heel veel werkte, en dat was die... ik had een linkshandige quarterback, en dan liet ik die een paar keer de bal een off-tackle run doen, en daar haalden we een yard of 2 yards, en die defense begon altijd maar, die gast bleef niet maar over die off-tackle rechts lopen, en dan plotseling off-tackle rechts, hij hield de bal, roll-out naar links, en altijd was het een of de andere. First down, touchdown, of iemand open op de passen.
Ja.
De fucking NFL, de freaking NFL. Kan je er niet in slagen om iets te doen waarmee je Lamar Jackson isoleert, zodat hij eventjes de tijd heeft om te lopen, wat hij heel goed kan, of nog eventueel te gooien naar iemand die niet 40 jaar downfield is, want dat heb ik dan ook gezien. De keer dat Jackson dan wou gooien, dan zag ik, ja, er is niemand open, zeiden wij. Maar als we dan de All 22 of meer zagen, ja, maar wat is jouw plan? Iedereen loopt 40 jaar downfield en Lamar zal wel in het scramblen iemand vinden. Je moet layers hebben. Je moet iemand hebben over 7 jaar, over 15. En dieper hadden ze ook niet. En voor mij blijf het bij niet goed genoeg voorbereid, een te groot gedacht van zichzelf, en ze hebben dat cash betaald.
Ja. Dat is een damning mening over Lamar Jackson. Nu, ja, we hebben nog niet vermeld dat hij daarna een INT in triple coverage gooit. Waarbij dat de wedstrijd helemaal op slot ging, eigenlijk.
Hij heeft zelf al gezegd, dus hij zag de
tie-in. Ja, die stak zijn hand op, likely.
Ja, maar hij was ook voorbij zijn man. En Lamar zei zelf, the ball got away from me. Ik bedoel, hij wilde hem wat verder gooien. En dat kan natuurlijk ook wel. En in een wedstrijd...
Dat zijn mensen natuurlijk, ja, klopt.
Ja, maar als je 20 punten voor staat, kom je dat niet tegen, maar ja.
Nee, maar ja, misschien nog eventjes wat bloemetjes naar Steve Spagnuolo en de Chiefs defense, de play waarbij dat Flowers naar in de endzone duikt. Of ja, in de endzone... Nee, daar die bovenop... is niet beland eigenlijk met die taunting penalty. Was het eerste bezoek aan de red zone van heel de wedstrijd. En we zitten dan al op het einde van het derde kwart, begin vierde kwart. Dus ja, we kunnen nu wel zeggen dat de Ravens het zelf verloren hebben, maar Chiefs defense minstens evenveel bloemetjes. Dan kwam er nog een field goal van Justin Tucker, maar die kwam allemaal te laat. Het kalf was toen al verdronken, dus 17-10. Een defensive battle. Zeker in de tweede helft. Met uiteindelijk... Goh ja, zijn de Chiefs verdiende winnaars, Frans? Of had het echt gewoon... ligt het aan de Ravens zelf? Dat ze dit niet beter hebben kunnen afsluiten?
Nee, de Chiefs zijn verdiende winnaar. En wat je hebt is... Ik denk wel dat je dat in de andere wedstrijd meer hebt. In de andere wedstrijd ga je meer kunnen zeggen... Oh, die ene play daar of die andere daar. Hier... kun je dat moeilijk zeggen met de Ravens. Het leek wel dat het over de handse wedstrijd heen maar niet leek te lukken. Het was niet van... Als jouw running backs, als die maar 6-7 keer lopen van een hele wedstrijd, en dat is de beste running offense van de NFL.
Ja, klopt. Nu,
wat is er dan aan de hand?
Edwards
had in de eerste run 15 yards.
Ja, klopt.
Eerste run, 15 yards. En dan stop je.
Ja, playing from behind is altijd anders voor veel coaches. Hè. Dan denken ze dat ze moeten gaan gooien. En ik denk dat dat een deel van het probleem is.
Weet je wel, als je in de vierde quarter met nog 7 minuten te gaan, 14 achter staat, zoals de Titans tegen de Dolphins, dan ben je behind. Nee, als het 17-7 is, dan heb je nog alle kansen. Maar natuurlijk... bleef maar duren, nee. Het werd begin derde quarter, midden derde quarter, eind derde quarter. En dan zelf beginnen fouten maken, ja.
Nee, ik blijf erbij. Ik denk dat je de momenten dat je Kansas City Chiefs in 1 helft op 5 punts en een knietje kan houden, die kan je op 1 hand tellen in heel de carrière, denk ik, van de Chiefs en Mahomes. Dus het is een magistrale gemiste kans van de Ravens, die dan misschien wat vaker het individu hebben laten tellen boven het team.
En dit is ook een soort wedstrijd die je 20, 30 jaar geleden veel had. 17-10, 13-10, 17-13, 20-17. Heel goede defense. Want ja, ook de defense van Baltimore was niet slecht. Maar ik denk nog altijd dat volledige gas niet opengezet is bij de Chiefs. En de Chiefs die hebben nu natuurlijk na al die jaren wel ervaring om op verschillende manieren te winnen. Ook weer iets waar je ze kunt mee vergelijken met de Patriots. De Patriots hadden eens wedstrijden waar beide teams meer dan 30 scoorden, dan beide teams heel weinig. Ja.
Ja, als we volgende week een preview doen van de Super Bowl, dan zit jij in Vegas, ik nog hier. Dan zullen we het waarschijnlijk wel hebben over vergelijkingen tussen Chiefs en Patriots, want die parallellen zijn er ondertussen wel heel, heel veel aan het komen. Ja. Frans, we gaan deze wedstrijd achter ons laten. Chiefs dus naar de Super Bowl. Gelukkig begon er dan om 12:30 nog een wedstrijd en was het een op- en neer kijkstuk dat jullie zeker wakker kon houden. Ik hield het voor bekeken in mijn zetel, maar ik heb er dan de dag erna nog wel van kunnen genieten, zoals zoveel. De wedstrijd begon heel stevig al direct, hè, met een goede drive van de Lions. Veel run van de Lions de eerste helft. Helaas ook voor hen, denk ik, de tweede helft hebben ze dat nog iets te veel gedaan. En dan begon het al met... Ja, ze hebben al zoveel wapens eigenlijk, met Amon-Ra St. Brown, met Gibbs, met Laporta, en dan is het uitgerekend Jameson Williams, die als eerste een touchdown scoort. En dan moet je toch denken, denk ik, als jullie ze van... Ze hebben al zoveel, nu komt die jongen die eigenlijk heel lang aan de kant gestaan heeft, door allerlei redenen, er ook nog eens door. Direct met een... San Francisco naar de keel grijpen. Hè? En misschien dat we de tweede driver ook allemaal direct bijhalen. Gibbs, Monty, die uiteindelijk scoort 14-0 voor de Lions. Ja. Toch een onverwachte start van de wedstrijd.
Ja, en zeker, wat je hebt is, je hebt nogal veel dat teams die na al die jaren een keer in de playoff komen, die dan na al die jaren een playoff wedstrijd winnen, dan nog één. Hey, dan zegt men, ja, house money en dit en dat. En ik heb veel van die wedstrijden gezien waar dat een beetje het Peter Principle was, dat ze dan in een conference waren, of zelfs in een Super Bowl, dat je dan zag, nee. Dat was te hoog gegrepen. Dit was net het trapje te veel. En dat die wedstrijd begint. En dat je na 10 minuten dat 10-0 is voor de home team. En dat de bezoeker nergens is. En dat je denkt, oh, dat wordt een lange dag. En die zijn hier eigenlijk gewoon niet op hun plaats. Ja, dat gevoel
had je niet.
Totaal niet. Je had dat niet. Maar je had niet het gevoel dat dus, wat ik nu net vertel. Maar je had ook niet het gevoel dat het voorbij was. Je voelde wel, de 49ers hebben eigenlijk nog niets kunnen laten zien, dus we zien wel hoe ze reageren. Maar hoe langer de wedstrijd duurde en hoe breder de kloof, hoe meer je begon te denken, wanneer schieten die gasten nu eens wakker? Want vorige week hebben ze hier heel veel geluk gehad tegen de Packers, dat die dan op een moment dat die nog eventjes hadden kunnen doorduwen, dat de 49ers zich kunnen herpakken en dat kunnen rechttrekken. Maar als ze de kloof zo groot laten komen, zou het wel eens kunnen zijn dat het de week te veel is en dat je, of de quarter te laat om het weer op te halen. Dus ik had twee gevoelens. Aan de ene kant, amai, de Lions die gaan wel straight out of the gate. En de 49ers die leken wel nog wat te slaap handelen. Maar niet, het is voorbij voor de 49ers. Alhoewel ik later, toen die kloof altijd maar groter werd, dacht van, oh, het wordt wel lastig.
Ja, ja, ja. Nu, als we dan de wedstrijd een beetje verder laten kabbelen. Gelukkig voor de 49ers hebben ze nog CMC, die een mooie drive doet en het dan ook afmaakt met een touchdown 14-7. Komen de 49ers wat terug. Dan, eigenlijk, ja, ze krijgen wel een kans door die 49ers. Lions geen scoren. Maar dan Purdy met een zeer vermijdbare INT. Die moet die man van de Lions gewoon niet zien staan hebben. En daarna, op dezelfde drive, ja, de Lions maken er optimaal gebruik van. Met Gibbs die de endzone indanst nadat er onder andere een laser van Jared Goff. Je zegt die dingen normaal niet in één zin, laser en Jared Goff. Maar naar Amon-Ra St. Brown. Mooie drive om het af te maken, 21-7. Ja, Purdy, vorige week ook eerste helft. Eigenlijk redelijk afwezig, zeker in de passing game. Deze week ook. redelijk afwezig. Zeker in de passing game. De hoofdpunten van Purdy zijn eigenlijk vooral runs die hij zelf gedaan heeft in deze wedstrijd. Ja, als het dan 24-7 staat, want ja, uiteindelijk scoren de Lions nog een field goal. Dachten jullie dat het al voorbij was? Of had je toch nog het gevoel van, het kan nog? Omdat dan het met jou als DMC, Debo...
Ja, dan zat ik al meer in een situatie. Ik denk wel dat Purdy nog een vuist kan maken. Die zal waarschijnlijk nog wel een paar dingen uit zijn mouw kunnen schudden. Maar dat kan alleen maar als de Lions nu niet nog eens 14 punten maken. Nee, ja. Dus als ze er 38 zouden hebben, ja, dan moet je er zelf ook al 31 maken. Dus ik zat nog op de wip, maar in de zin van, gaat het nu dan toch waar zijn dat men zegt, ja, dat Purdy eigenlijk niet gemaakt is om dit te doen, terwijl hij het de week ervoor ook gedaan heeft. Hij heeft ook op het einde van de wedstrijd gescoord om het uit de brand te halen tegen de Packers. Ja, hoeveel play-off wedstrijden heeft die jongen nu al gewonnen in zijn eerste 2 jaar?
Ja, het enige dat hij verloren heeft, is hij van het veld moeten gaan, eigenlijk.
Ja. Nu. Dus dan zit je een beetje op de web. En ja, het enige waar je voor vreest is dat Purdy een totale off-day heeft, dat hij nergens is, dat de defense van de Lions CMC eruit haalt, dat Samuel zich blesseert en dat het dan ja, 38-7 wordt en dat je dan nog 2 quarters zit en dat Jurgen al zijn weetjes moet naar boven halen om de mensen wakker te houden. Nee, dat wil je niet. Nee. En dan is het ook gelukkig niet zo geweest. Hè.
Nee. Nu, ik heb wel een paar wat-als momentjes in die wedstrijd en het eerste komt vlak voor rust. Ik heb er net vermeld, ja, de Lions maken een field goal, maar wat gebeurt er eigenlijk vlak daarvoor? Ze zitten in de red zone, ze zitten binnen de 10-yard-lijn en ze doen een soort screen pass, denk ik, naar Jahmyr Gibbs. Maar die zit daar plots op zijn knie, die is neergegaan. Wat als hij daar niet uitgeschoven is? Dan wandelt hij volgens mij wel de endzone binnen en is het in plaats van 24-7, 28-7. Als sneaky Lions-fan die heel graag de Lions in Las Vegas had gezien, in deze wedstrijd, hè, voordat Jens direct al stormtroepen uit mijn huis afstuurt. Nou, dat is toch een beetje gemiste kans, of al direct wat, toch een beetje kans voor momentum voor de 49ers vlak voor rust. Maar dan toch houden ze de 49ers direct naar rust terug op een field goal. En is het maar 24-10. Ik zal al meteen jou terug op je paard zetten, Frans. Want dan komt de tweede en misschien grotere mistake. Misschien, zeker. 4th and 2 op de 28-yard-lijn van de tegenstander en ervoor gaan.
Ja.
Ik kan me niet inbeelden dat zelfs de analytics zeggen dat dat zou moeten of mogen daar.
Ja, maar de meeste van de analytics zeggen dat wel. En dat heeft puur te maken met het feit dat zij telkens maar zeggen dat als je vanuit de fourth down een first down kan halen en je kunt dan 3 plays weer doen en dat kunnen dan plays zijn die binnen het veld blijven, dan gaan dat ook weer plays zijn die tijd van de klok halen. Of zo ga je ook weer de bal uit de handen van de tegenstander houden. Dus dat analytisch klopt en dat er daar een soort redenering achter zit en dat ook Jared Goff zelf zei, love it, dat mijn coach dat doet. Maar dat heeft er niets mee te maken. Ik wil nu voor eens en voor altijd, voor mensen die deze podcast luisteren, en er zijn die weten dat ik headcoach geweest ben en er zijn die het niet weten, maar ik ga het voor eens en voor altijd zeggen, statistisch en analytisch kloppen die dingen meestal wel. Hè? Bijvoorbeeld, daar vorige week voor gaan voor two-point conversions, de Tampa Bay Buccaneers, zit daar redenering achter die klopt.
Ja, maar
het gaat ook altijd over het volgende. Waar ben ik in de wedstrijd? Hoeveel tijd is er nog? En hoe zit het nu in elkaar als ik dit score? Wat doet dat met de psyche van de tegenstander? Niemand denkt daaraan. Ja?
Nou, het komt er gewoon op neer. Ja.
Het is een 3-score game.
Ja.
Dat kun je bijna bank it. Je kunt bijna zeggen, bank it. 3-score game. Er werd dan gezegd, ja, Patchley is misschien niet zo goed tussen de 45 en de 50 en bla bla bla. Nee, wat het is, is de Lions, die zijn 12 en 5 geëindigd, zeker was het zo in het...
ja, 12 en 5.
Die zijn 12 en 5 geëindigd en die spelers weten, misschien waren we maar 10 en 7 of 9 en 8 als onze coach niet was wie onze coach was. Ja? Maar dat is in de regular season. Maar dan kom je in de playoffs en de prize is dat je naar de Super Bowl mag. De prize is niet dat je hebt gelijk gehad in het seizoen en ik wil blijven gelijk hebben in de playoffs. Je hebt geen gelijk gehad en je gaat niet naar de Super Bowl. Take the points. Take the effing points.
Ja.
Maak de field goal en leg de onus bij de tegenstander. Het moment dat die er vooraan voor die vierde en die halen het niet, dan kijken al die 49ers naar elkaar en die denken, yes, two scores. Two scores, ja. Plenty of time. Dat was wat ze dachten. En dan is CMC downhill beginnen lopen. En dan is het vertrokken. Hè?
Ja, het was een momentum. Ja, changer ook nog eens. Hè. Vanaf dan ging alles goed voor de 49ers. Die bal die daar in de face mask valt van die Lions-verdediger en zo opspringt in de handen van Ayuk. Ja. Oké, er was al een PI, denk ik. Hè. Op die play. Ja, dus, dat, ja. Niet per se nodig, maar plots was het geluk ook nog eens aan de zijde van de 49ers. Die 4th and 2 op de 28, ik denk dat dat nog heel vaak gaat terugkomen in de carrière van Dan Campbell en de franchise van de Lions. Als,
ja, want je probeert, het, je probeert het uit te leggen aan jezelf, je probeert het uit te leggen aan je staf, aan je spelers, aan de pers, je probeert het uit te leggen, maar je mag allemaal uitleggen dat je wil. Het was een dumb move. Zo simpel is het. En vergeet ook niet het volgende, Dirk. Die diepe pas, die Purdy gooide. Purdy weet wat hij doet. Purdy denkt bij zichzelf. Die twee cornerbacks, wat was het? Vildor en die andere.
Ja, Vildor was het.
Die denkt bij zichzelf. Die gasten zijn niet goed. Weet je, ik heb een hele grote kans dat als ik hem chuck over die kerel, dat het eventueel een pass interference is. Daar probeert hij ook naartoe te zoeken. En wat ik ook het weg en weer van kreeg en het scheet van gekregen heb in beide wedstrijden, als mijn free safety, dat is de diepste man, erin slaagde van op een play een speler te hebben die achter hem belandde, dan mocht hij het onmiddellijk komen uitleggen. Ik kan het niet geloven, tenzij je de free safety laat blitsen, of dit, of dat, of whatever, maar er staan 4, 5 of 6 cornerbacks op het veld. Het is een nickel, dime, whatever. Ze staan in quarters, ze staan in two deep, whatever. En één van die safeties, één van die spelers geraakt voorbij die laatste safety. Zeker 10 keer gezien in die 2 wedstrijden. Ja. Je moet dat maar 2 of 3 keer, die look, tonen aan een quarterback. En die heeft dat door, dat je die balls hebt om dat te doen. Dan moet alleen maar een van zijn speedy receivers er voorbij zijn en dan gooit je hem voorbij. En is het ofwel een catch, kan het een pass interference zijn, of natuurlijk ja, freak play zoals hier. Dat kan ook natuurlijk.
Ja. Nu, die Vildor, ja, die is een beetje een journey safety. Dus misschien zit daar dan nog wat Achilleshiel van de Lions.
Die, ja, want het is niet omdat journey safety zit dat je brainless safety moet zijn, hè?
Ja, maar die is nog maar sinds 14 november bij de Lions practice squad gezeten. Dus ik denk, goed gezien inderdaad, om die man dan te targeten op dat moment in de wedstrijd.
Ja.
Nu, er was eigenlijk nog niks aan de hand voor de Lions. Touchdown van Ayuk dan. Jameer Gibbs maakt dan het tweede gat, of is het al het derde, ik weet het niet meer, in de voeten van de Lions door te fumblen. Lions hebben ook wel tweede helft. Ja, de voet van het gaspedaal genomen. En Frans, die run werkte in de eerste helft, maar ze zijn dat blijven doen. En ze zijn, ja, we hebben niet zo heel veel Amon-Ra St. Brown gezien. Ja, wel wat Sam Laporta. Kregen ze wat schrik toch om die voorsprong weg te geven, wat uiteindelijk natuurlijk gebeurd is?
Tja, je zit natuurlijk, het is raar. Dat als je, wat hebben ze voorgestaan? 27-10?
24-7 is het meeste geweest. 17 punten, ja.
Ja, 24-7. Het is raar als je 24-7 voorstaat en je begint te voelen dat het begint te keren, ja, dan begin je om, als je dan toevallig meer mensen hebt die glashalf leeg zijn, die beginnen te denken, oeh, het zal toch niet waar zijn. Nu, ik vind het wel heel sneu voor Jahmyr Gibbs, want dat is echt een hele goede speler, heeft het ook in de playoffs enorm goed gedaan, en je ziet natuurlijk ook dat waar hij die fumble verliest, ja, achteraf gezien zinloos natuurlijk, want wat hij doet is, hij heeft eigenlijk twee dingen. Hij zelf draait zijn lichaam volledig om nog die halve jaar erbij te halen, wat natuurlijk in de running back zijn little brain zit, van ik moet even vooruit, dat begrijp je. Maar doordat hij die beweging maakt, en die andere die trekbeweging maakt, die dubbele kracht, zorgt er gewoon voor dat hij de bal verliest. En ja, dat was het begin van het einde.
Ja. Ja, want ook daarnaast scoort CMC ook nog een mooie run van Purdy. Redelijk, ja, ik kan alleen zeggen mooie run van Purdy. Ik kan nergens in de wedstrijd zeggen goede pass van Purdy. Hij heeft er natuurlijk wel 20 complete voor 267 yards. Maar daar zal het zeker niet aan gelegen hebben. Dan is het 24-24. Reynolds, we hebben hem nog niet genoemd, maar met een paar kritieke drops. Ja. Die mens heeft serieus wat verwensingen naar zich gekregen achteraf.
Ja.
we gaan dat niet terecht noemen, want spelers moet je niet persoonlijk zitten verwijten. San Francisco scoort de field goal 27-24, dus komt voor het eerst op voorsprong. En dan ja, is er nog plaats over in de voeten van de Lions om een gat te schieten. 4th and 3, van op de eigen 30 met maar 3 punten achterstand. En Dan Campbell gaat er weer voor. En alweer een drop. Het waren wel 2 drops hè, op de fourth. Dus, dit was gewoon echt in het gras beland, deze tweede.
Wat denk je dat ik daarvan dacht, van die field goal die je niet maakte?
Die field goal die je niet maakte, ja, daar heb je er net al gezegd dat het niet... Maar dit was van op de eigen 30. Hè. Hier zou je denken van, moet hij punten of niet, eigenlijk, op dat moment nog.
Nee, ook gewoon voor die field goal gaan. Je ziet dat naar het einde van de wedstrijd dat de teneur tegenwoordig is in de analytics door ervoor te gaan. Je speelt niet voor overtime, je speelt om te winnen. Want overtime is een crapshoot en dat is een 50-50.
Ja.
Als je mij vraagt, wat zou je liever doen? Verliezen in 4 quarters of naar overtime gaan en kans maken, dat weet ik het wel, hè.
Ja.
Geef mij die overtime. Geef mij die overtime. Ik begrijp natuurlijk wel dat als je er 7 kunt maken, dat de ander met een field goal niet kan terugkomen, en dat hij dan ook moet scoren, en noem het allemaal maar op. Maar de kracht zat plotseling niet meer in jouw team, hè. De kracht leek van het andere team te komen, en dan moet je punten nemen. Neem die punten. Ja. Plus, dat ze dan ook nog eigenlijk een fout gemaakt hebben door niet vroeg genoeg field goal te maken bij de laatste drives, omdat je 10 punten nodig had. Correct?
Het stond 34-24, inderdaad.
Ja, je hebt 10 punten nodig, je had nog x aantal minuten en x aantal tijd en 3 timeouts vanaf dat je in field goal range zit. Kijk, de field goal. Je weet niet hoe lang het gaat duren voor jou om die touchdown te maken. Je weet niet hoeveel time-out je nog gaat gebruiken. Maar je weet heel zeker, als je nog x aantal tijd hebt, je trapt die field goal en je hebt 3 time-outs, dat je ze kunt... je moet ze natuurlijk maken dat ze geen first down hebben, of geen 2 first downs, of whatever.
Ja.
Maar je hebt veel meer kans om die wedstrijd nog uit de brand te slepen. En ik zag hen tijd verliezen, ik zag hen... en dan een time-out nemen. Ik zeg, oh shit, die gasten gaan die time-out nog nodig hebben. Dus dat was allemaal een beetje op het einde. Kwam allemaal crashing down. En natuurlijk, ik denk dat dat ook een beetje te maken heeft met... Je bent ook maar een mens als coach. Je begint gewoon op jezelf te denken. Je denkt, shit, ik had die 2 field goals moeten trappen. Nee, ik had die 2 field goals moeten trappen.
Dat gaat hij achteraf altijd gedacht hebben, denk ik, hè, Dan Campbell. Goed praten bij zichzelf voor de spiegel, denk ik.
Ja, maar je zit ermee in je hoofd al tijdens de wedstrijd. Je moet dan op het einde nog zorgen dat je je wits about hebt en dat je nuchter en helder kan denken. En plotseling begint het allemaal te compounden, nee? Dan lukt het niet. En degene die natuurlijk de meeste ervaring heeft, degene die kalm kan blijven, degene die zijn dingen onder controle heeft, die wint dat, dit soort wedstrijden, nee? En vergeet ook weer niet, we hebben overal van alles gepraat, maar Purdy heeft daar op het einde, je kon dus hokken op het volgende. Purdy zal, wat was het, meer of minder dan 7 yards lopen. Wat wil dat zeggen? Dat heel de wereld denkt dat Purdy misschien 1 keer gaat lopen, en that's it. Of 2 keer, of een keer, whatever, of een keer aan de eindzone. Dus, dan zeggen de 49ers, moet eens kijken, die denken dat die Purdy niet gaat lopen. En Purdy is zo slim om het volgende te doen. Vergeet het niet. Als je nu luistert, ik ga je tip geven, die moet houden voor de rest van je leven. De quarterback, die gaat de bal spelen of afgeven naar degene die het best geplaatst staat. Hij loopt achteruit. Er is niemand best geplaatst buiten hemzelf. Hij loopt. Er is niemand buiten geplaatst. Goed geplaatst. En hij ook niet. Gooit de bal weg.
Ja.
Ja? Dus, en dat doet Purdy. Purdy weet zelf. Ik ben niet de deepest thrower, de sharpest, de snelste. Ik ben wel degene die als heel de wereld rond mij naar beneden aan het vallen is, die kan helder denken en de bal vooruitbrengen met de persoon die het best geplaatst staat. En ja, je zag dat de Lions daar ook geen antwoord op hadden, nee, want
de tweede helft is een scoring palooza voor de 49ers geweest. Maar toch, Frans, als we dan de wedstrijd uiteindelijk, ja, nog een touchdown voor Detroit, maar het kalf was al verslopen, eindigt dus op 34-31. Die 6 punten uit die 2 field goals hadden ze goed kunnen gebruiken, dat is wel duidelijk achteraf. Maar hebben de Lions nu echt deze wedstrijd verloren? Toch veel meer dan de Ravens ze hebben verloren?
Ja, de Ravens, ik vond dat een beetje hubris. Ik vond dat zo'n beetje van, we gaan dat hier wel, van dat varkentje wel was. Dus ik denk dat zij het meer verloren hebben op, misschien toch niet, voorbereid zijn op alle scenario's en niet gedacht dat ze offensively zo zwak gingen naar boven komen. Of dat de defense van de Chiefs zo sterk ging zijn en hen zo onder controle ging houden. Bij de Lions is het anders. De Lions die moeten gewoon na 2 quarters gedacht hebben, oh my god, dat is toch niet waar. Hoe makkelijk is dit nu? En alles wat we in ons gameplan hebben werkt, en die 49ers lijken het wel moeilijk te hebben. Die Debo leek dan weer plotseling een beetje last te hebben van iets. Die CMC die had in het eerste helft 2,9 gemiddeld. Ja? En eigenlijk was het een les voor de Ravens. CMC 2,9 gemiddeld in de eerste helft. CMC is geëindigd met 4,5. Dus we blijven hem lopen. We laten hem lopen. En ik denk dat het bij de Lions, dat het toch wel daar eerder een combinatie. Dus laten we zeggen, het team, de Ravens, hebben die wedstrijd verloren. Dus op een of andere manier, Monken, die te veel wilde passen, Lamar Jackson, die op een of andere manier de wedstrijd niet onder controle kreeg, het feit dat die run niet wilde werken. Also alles binnen het team leek wel niet zo goed te gaan, plus dan ook nog een paar, laten we zeggen, persoonlijke foutjes. Ook weer unforced errors. Terwijl dat ik toch wel moet zeggen dat wat de Lions betreft, dat ik wel vind dat de coaching, dat de beslissingen van de head coach
zwaar gekost hebben. Ja, ja.
Ja, zwaar wegen. Want Jameer Gibbs,
Ja, die fumble maar.
En natuurlijk, ja, je hebt het daarnet vermeld. Zo'n wide receiver zoals Reynolds. En dit is dus in deze 2 wedstrijden en vorige week in de 4 wedstrijden. Ik heb er waarschijnlijk van de 4, vorige week 2, van de 6 wedstrijden, ik denk dat ik minimum 12 keer een wide receiver of een tight end met de bal hoog of laag met 2 handen rond een bal heb gezien die dropped geweest zijn. Dus die hebben hun quarterback ook niet echt geholpen natuurlijk.
Nee. Oké, dus 49ers door naar de Super Bowl. We gaan er vandaag dus nog niks over zeggen. Volgende week tijd genoeg voor om de Chiefs 49ers rematch te analyseren. Maar we nemen dus afscheid van Ravens en Lions. Hoe schat jij hun kansen in 2025 eigenlijk? 2024 is het eigenlijk, maar dan van die teams die nu net tekort komen. Want dat heel vaak is het net tekort en het er nooit meer graag hebben.
Ja, wat de Lions betreft, die hebben zo goed gedraft, dat ik het vermoeden heb, als hun general manager of wie het ook gedaan heeft, als die nog een of twee goede drafts heeft, deze en het jaar daarna, dan heb je wel het vermoeden dat die daar wel een tijdje kunnen blijven rondhangen. Want de Vikings weten nog niet wat de quarterback situatie is. De Bears weten nog niet wat met Fields gaat gebeuren. De Packers die denken nu plotseling dat ze God's gift to football zijn, omdat ze de nieuwe Aaron Rodgers hebben. Dat gaan we nog wel zien. Ja. Dus uiteindelijk is het hun division to have en the others to take. Dus ik denk wel dat dat goed komt, tenzij er een soort constante komt in het feit dat Campbell agressief blijft en dan eventueel een Staley wordt. Staley
dat spook hoor je nu al wel de laatste dagen een paar keer. Maar Staley is hier nooit geraakt, wordt Dan Campbell nu geraakt. Dus wel,
ja, maar Staley was super agressief. Heeft het dan echt moeten... mensen zeiden gewoon, dat kan gewoon niet. Is dat gedraaid? Is dan omgekeerd en is dan eigenlijk gewoon fizzled out en die is er niet meer. Dus Campbell moet nog wel oppassen dat hij bijvoorbeeld volgend jaar niet een paar wedstrijden verliest of in de playoffs won en dan is, omdat hij weer super agressief wil zijn, dat men dan met te zeggen, ja, maar ja, je bent nu over zoveel of over zoveel in je beslissingen. Misschien kan je ons wel brengen naar een playoff, maar dan ben je niet slim genoeg om het beter aan te pakken.
Ja, nu, ik kan zeggen, ik had dit jaar de Lions op 6 gezet in onze preseason rankings, hoogste van iedereen. Ik kan nu al zeggen dat ik de Lions volgend jaar 2, 3 of 1 zal zetten. Ik weet nog niet. Als je die wedstrijd bekeek op offensief gebied, die eerste helft, als je weet wat ze op defense al hebben met een paar jonge gasten, als je weet hoe dat die hun cap-situatie ervoor staat, en het ziet er naar uit dat ze hun offensive coordinator Johnson gaan kunnen houden, en inderdaad nog een goede draft, denk nog wat cornerbacks, en dan moet dat een heel compleet team zijn, en dan hoop ik dat voor de Lions dan, dat Dan Campbell zijn lesje wat geleerd heeft en niet de fouten maakt van Staley. Ik hoop eigenlijk dat hij gewoon zichzelf blijft, maar gewoon die kritieke situaties, want nu heeft hij gewoon 2 keer in één wedstrijd het tekstel op de neus gekregen van drops van zijn wide receiver, terwijl dat hij met dergelijke beslissingen al soms een beslissing geforceerd heeft in andere wedstrijden. Dus heel veel pech, denk ik, voor de Lions nu. Campbell was achteraf ook heel emotioneel, die zegt van ja, en heel eerlijk ook, van ja, het is heel moeilijk om hier te geraken, dus het doet heel veel pijn dat je ziet dat je er nu net niet geraakt in die Super Bowl. En hij zegt zelf dat de kans klein is dat je er nog eens gaat geraken, maar in die NFC, die toch zwak is, zie ik op dit moment...
De 7 Habits of Kobe lezen, keep the goal in mind, en wat hij gedaan heeft in die wedstrijd is, hij wil zichzelf bestendigen. Ik ben een agressieve coach. Ik ga ervoor. De goal was om naar de Super Bowl te gaan. Niet om te bewijzen dat je consistent agressief playcaller bent. Dat is de doel. In de Super Bowl geraken. Ja?
Nu, ze verliezen dus van de 49ers, die dus het sterkste team in de NFC zijn dit jaar. Maar als je dan op papier gaat kijken, Williams bij de 49ers, jaartje ouder. Er zijn nog een aantal spelers die een contract gaan moeten krijgen, of niet. Dan denk ik dat het voor de Lions de toekomst er nog altijd redelijk rooskleurig uitziet. Ja, voor de Ravens, langs de andere kant, denk ik, in die heel sterke AFC, als Joe Burrow op volle kracht terugkomt, als CJ Stroud nog verdere stappen neemt, Mahomes blijft daar, Josh Allen blijft daar, is dit een enorme gemiste kans dat contract van Lamar gaat volgend jaar fel beginnen doortellen. Dan zou het wel eens voor de Ravens een veel kleinere kans kunnen zijn als voor de Lions om hier terug te geraken in die championship game met een kans op een Super Bowl ticket.
Ja, vooral hoe Lamar lijkt te reageren. Het lijkt alsof die man op dat veld staat en als het niet mee zit of als het niet gaat, dat hij like zegt van, dat kan toch niet? Ik ben toch Superman? Ja. Hoe kan dit nu? Hoe kan dit nu dat ik niet... 100 yards heb gelopen. Hoe kan dit nu dat ik hier geen wedstrijd op mijn gemak heb? Gewoon. Je ziet dat als een mimiek.
Ja, dat heeft Mahomes zeker niet, heeft Purdy niet, heeft Goff zeker ook niet. Josh Allen heeft dat ook niet. Ik denk voor de Ravens grote gemiste kans. Ik denk niet dat we hier moet zien wat ik zeg natuurlijk, maar het zal een moeilijke uphill battle worden om hier terug te geraken. Goed, Frans, dat waren de Conference Championship Games. Er is er nog eentje over. De Super Bowl in Las Vegas.
Ja.
Waar wij naartoe gaan.
Wij blijft, gaan naar... Je hebt ook Vegas Baby gezet op veel dingen.
Ah, ja, ik zag, dacht dat je mij achterna gedaan had.
Nee. Two great minds think alike.
Ja, ja. Nu, we gaan er de komende dagen en dan volgende week natuurlijk nog vol gas op onze social media over. Jij gaat wat vroeger, jij gaat zondag, zal je al daar zijn, denk ik, om een paar media days nog mee te pakken van de beide teams.
Nee, het zit eigenlijk zo in elkaar. En dan heb ik goed nieuws voor jou, denk ik. Dus maandag is het media day. En dat is dat de twee teams maandagavond, maar dan Las Vegas time, elk een uur in Allegiant Stadium zijn. En dan is er heel veel pers. En er zijn ook heel veel mensen van de pers die eigenlijk weinig met voetbal te maken hebben. Het is een beetje voor alles wat daar rond is. Maar dan is het zo dat de dinsdag, de woensdag en de donderdag, en ik denk dat jij daar de donderdag bent,
zeker, ja.
Dat telkens anderhalf uur de teams, dus dat we gewoon naar de teams kunnen gaan en dat we ze anderhalf uur hebben waar we spelers, coaches kunnen interviewen. Er is ook de NFL Experience, er zijn ook, ja, je had ook de wat is het daar, de red carpet van de honors. Daar hebben ze ons vriendelijk gezegd, je moet niet komen, maar ze hebben gezegd, je mag niet op de red carpet. We kunnen toch gaan en mensen lastigvallen buiten de red carpet. En dan voor de Super Bowl zelf, dat zien we dan wel hoe dat gaat verlopen. We zijn zeker bij de post-game interviews. Dus voor ons is het ook wel belangrijk, we gaan het ook wel posten. Het zal ook gepost worden bij 11 Sports The Zone. Dat als mensen vragen hebben voor spelers of coaches, dan kunnen ze dat doorspelen en wij gaan dat proberen dan ook dan in hun naam te stellen als we daar zijn.
Het wordt sowieso een unieke ervaring, denk ik. Ik denk eerder gezegd al, we zullen waarschijnlijk de eerste, enigste Belgische mensen daar zijn. Of toch, misschien dat een aantal fans toch hun portefeuille opengetrokken hebben. Of een paar gekke Taylor Swift fans misschien. Je weet nooit met die mensen. Maar we gaan ook natuurlijk proberen om de AFCB'ers zoveel mogelijk content, unieke content te geven. Ogen van op de grond in Las Vegas. Het wordt sowieso een ervaring. Het tijdsverschil zal een uitdaging worden. Dus je zal volgens mij zeker iets later moeten opblijven. Maar een aantal van die activiteiten zijn 's morgens vroeg in Las Vegas. Dus 's avonds kunnen jullie zeker nog wat dingen laten zien, laten horen. Ik denk vooral onze Instagram en Facebook in de gaten. Daar zal heel veel content gepost worden.
Misschien ook TikTok?
Rijn is onze specialist TikToker. Ik ga dat zeker proberen. Als ik Reels kan lanceren, zal ik ook TikToks lanceren. We gaan er goed ons best voor doen. Je weet er nooit. Wie weet is het een once in a lifetime. Voor jou is het... zoveelste Super Bowl al, voor mij zal het de eerste zijn in ieder geval.
Nummer 9,
kijk, als ik dat ooit kan zeggen, dan heb ik goed geleefd, denk ik. Ik heb tegen mijn vrouw gezegd dat het waarschijnlijk de enigste keer zal zijn. Weet zij veel.
Dit staat op de bucketlist van bijna iedere Amerikaan en er zijn heel veel die dat in hele leven niet kunnen doen, dus natuurlijk...
Voilà. Ja. Kijk, Frans, we hebben twee wedstrijden gehad en we hebben er toch meer dan een uur over bezig geweest, dus ik denk... Het is goed gefileerd geweest, het ligt allemaal in stukjes op de vloer. We gaan het daar laten liggen en we gaan onze blik naar de Super Bowl wenden. Ik dank jou voor jouw bijdrage, zowel op televisie dit weekend als voor deze podcast.
Okay.
En dan horen en vooral zien jullie ons weer volgende week. Dus hou ons in de gaten. Wij gaan naar de Super Bowl. Voor AFCB, Frans en Dirk, dank je wel.